Mijn naam, ja. Goedemorgen. Ja. Laten we dat erin houden, elke zondag, ja. Mijn naam is Pieter Vries en als adeling van dienst heet ik u en jullie welkom in deze dienst. Op de vijfde zondag van de 40 dagen tijd waarin de heer Maurits de ridder voorgaat. Ook welkom aan de gemeenteleden die elders deze dienst meemaken. Vanavond is er om 7:00 een kerkdienst waarin dominee Mandenmaker uit Noordwijk Kerhout voorgaat. Kopij voor op de weg kunt u nog tot en met morgen inleveren. Ja, beginnen wij deze dienst met het zingen van Psalm 43, vers 1 en 3. En na bemoediging en groet van dezelfde psalm het vierde couplet. Namens de kerkraad wens ik u allen een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Heer, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus de Heer, door de Heilige Geest. Amen. Na ons gebed om ontferming zingen we lied 561. vers 1, 4 en 5. 561, vers 1, 4 en 5. Laten we bidden. Barmhartige God en Vader, u roepen we aan vanwege alle pijn van zoveel mensen in onze wereld, waarin wij ons geroepen weten om een levende gemeente van uw Zoon Jezus Christus te zijn. Wij roepen u aan vanwege alle bedreigde levens door de oorlog op zoveel plaatsen, waar het nog steeds geen vrede is, en ook allerlei vormen van geweld en door onrechtvaardige verdeling van de goederen die de aarde ons schenkt. Wij roepen u aan vanwege de pijn en het verdriet in de levens van zoveel van onze medemensen. Daar waar gesprekken vastliepen, waar bitterheid overheerst, waar liefde in haat veranderde. Wij roepen u aan voor alles en iedereen en ook voor onszelf om uw ontferming. In Jezus' naam, Heer, ontferm u. Amen. We wachten nu even op onze wakkere wandelaar, als hij tenminste wakker is.
Goedemorgen. Ja, ik ben de wakkere wandelaar vandaag. Normaal, dat is net zoiets als een slaapwandelaar, maar dan iemand die dat doet als die wakker is. Ja, en weet je wat ik nou het mooiste vind van de ochtend? Dan gaat alles nog beginnen. Eerst een kopje koffie, nog even heel lang uitrekken. Heerlijk. Kijk, vandaag heb ik iemand meegenomen. Dat is niet voor mij. Deze is eigenlijk van de buren. Maar die zijn met vakantie. En dan mag ik even oppassen. Hij is lief, hè? Vind je ook? Ja, eigenlijk, hè? Ik vind hem eigenlijk ook wel heel lief. En als dan straks de buren weer terugkomen, wil ik hem eigenlijk toch wel houden. Dan zeg ik gewoon tegen de buren, weet je wat? Hij blijft maar mee. Wat vinden jullie ervan? Niet zo goed, hè? Nee, dat dacht ik ook. Weet je, dan ga ik hem straks toch terugbrengen. Als dan de buren weer thuis zijn. Met het verhaal van vandaag zien we op de plaats zien we daar een eigenaar van een land, van een grote tuin. En daarachter zien we dan de mensen die op mogen passen op de tuin. Als de baas van de tuin, als de eigenaar van de tuin op vakantie is. En dat verhaal gaan we straks behandelen in de kinderdienst. Dan gaan we nu nog ons projectlied zingen.
Zullen we bidden voordat we in de Bijbel gaan lezen? Heer onze God, u die zelf het woord geworden bent dat u hebt gesproken. Voordat we gaan lezen en luisteren, komen we bij u. Om u te vragen of u ons vanmorgen weer tegemoet wilt komen, strek weer uw handen naar ons uit. En zeg opnieuw dat we bevrijd zijn tot het leven met u. Dat wij u mogen ontmoeten en nooit van u verlaten zijn. Heer, die zelf hebt geleden naar wat u hebt gezegd, spreek ons hier en nu weer aan. En geef ons de inspiratie en de kracht en de moed die we nodig hebben om vanuit uw woord te leven en in de wereld voor elkaar en ook voor anderen een hand te zijn die heel maakt. Een belofte die wordt waargemaakt. Wij willen u vragen, spreek ons toe in een taal die we verstaan, de taal van de liefde die u zo vloeiend gesproken hebt en waarin wij nog slechts kunnen stamelen als kinderen die het spreken nog moeten leren. Geef ons de woorden die we nodig hebben, vandaag en morgen en altijd. In Jezus' naam. Amen. Samen met onze lector gaan we lezen uit Jesaja 58, vers 6 tot en met 12. Jesaja 58, vers 6 tot en met 12. En we zingen lied 992. Lied 992.
Ik ben geen Kees, maar Annette. We lezen Jesaja 58. Is dit niet het vasten dat ik verkies? Misdadige ketenen losmaken, de banden van het juk ontbinden, de verdrukten bevrijden en ieder juk breken? Is het niet je brood delen met de hongerigen, onderdak bieden aan armen zonder huis? Iemand kleden die naakt is, je bekommeren om je medemensen. Dan breekt je licht door als de dageraad. Je zult spoedig herstellen. Je gerechtigheid gaat voor je uit. De majesteit van de Heer vormt je achterhoede. Dan geeft de Heer antwoord als je roept. Als je om hulp schreeuwt, zegt Hij, hier ben ik. Wanneer je het juk van de onderdrukking uitspant, de beschuldigende vinger en de kwaadsprekerij, wanneer je de hongerigen schenkt wat je zelf nodig hebt en de verdrukte gul onthaalt, dan zal je licht in het donker schijnen. Je duisternis wordt als het licht van het middaguur. De Heer zal je voortdurend leiden. Hij zal je verkwikken in dorre streken. Hij maakt je botten sterk en krachtig. Je zult zijn als een goed bevloeide tuin, als een bron waarvan het water nooit opdroogt. Je eigen mensen zullen weer opbouwen wat al eeuwenlang verwoest ligt. Fundamenten, door vroegere generaties gelegd, zullen weer worden hersteld. Dan zal men je noemen hersteller van muren, herbouwer van straten.
Uit het evangelie voor deze zondag lezen we Lucas 20 vers 1 en 2 en 9 tot 19. Lucas 20 vers 1 en 2 en 9 tot 19. En we zingen als antwoord Psalm 118 vers 8. Psalm 118 vers 8. Op een van de dagen dat Jezus het volk in de tempel onderricht gaf en er het goede nieuws verkondigde, kwamen er opeens de hoge priesters en de schriftgeleerden samen met de oudsten op hem af en vroegen hem, op grond van welke bevoegdheid doet u die dingen? En wie heeft u die bevoegdheid gegeven? Zeg ons dat eens. En vanaf vers 9. Jezus vertelde de menigte de volgende gelijkenis. Een man legde een wijngaard aan en verpachtte die aan wijnbouwers, waarna hij voor geruime tijd op reis ging. Toen de oogsttijd was gekomen, stuurde hij een knecht naar de wijnbouwers om zijn deel van de opbrengst in ontvangst te nemen. Maar de wijnbouwers mishandelden hem en stuurden hem met lege handen weg. Daarna stuurde hij een andere knecht. Ook die werd afgeranseld. En dat ze hem hadden vernederd, stuurden ze ook hem met lege handen weg. De eigenaar stuurde toen een derde knecht, maar ook die werd afgetuigd en de wijngaard uitgegooid. Toen zei de eigenaar van de wijngaard, wat moet ik doen? Ik zal mijn geliefde zoon naar hen toe sturen, voor hem zullen ze toch wel ontzag hebben. Toen de wijnbouwers hem zagen, overlegden ze met elkaar, dit is de erfgenaam, laten we hem doden. Dan is de erfenis voor ons. En ze gooiden hem de wijngaard uit en doden hem. Wat zal de eigenaar van de wijngaard nu met hen doen? Hij komt zelf, hij doodt de wijnbouwers en geeft de wijngaard aan anderen. Toen de mensen dit hoorden, zeiden ze dat nooit. Maar hij keek hen aan en vroeg, wat betekent dan wat er geschreven staat? De steen die de bouwers afkeurden is de hoeksteen geworden. Iedereen die over die steen struikelt valt te pletter en degene op wie de steen valt wordt vermorzeld. De schriftgeleerden en hoge priesters die begrepen dat Jezus tegelijkertijd met het oog op hen had verteld, wilden hem op dat moment laten grijpen, maar ze waren bang voor de reactie van het volk. Tot zover. Straks na het muzikaal meditatief moment zingen we lied 547, vers 1, 2 en 3. 547, vers 1, 2 en 3. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, hier in de kerk en misschien ook thuis. Die wakkere wandelaar van zo even, die was wel heel eerlijk, vindt u ook niet? Hij bekende dat hij het konijntje van de buren eigenlijk wel voor zichzelf wilde houden. Dat hij zou gaan zeggen, het is nu voor mij. Zoiets kunnen wij misschien ook wel eens zeggen of denken. Over iets dat we eigenlijk het allerliefste voor onszelf zouden willen houden. Het is voor mij. Of het is van ons. Er zijn mensen die zeggen zoiets over Nederland. Ons mooie Nederland, zeggen ze dan. Het land waarin we wonen, het is van ons. En over onze tradities. Over onze kerk, zeggen we dat ook wel. Of zelfs over ons geloof. Over alles wat ons dierbaar is. Het is van ons. Met de nadruk op dat woordje ons. En misschien hebben die leiders van het volk zoiets ook wel bedoeld met hun vraag aan Jezus. Op grond van welke bevoegdheid doet u die dingen? En wie heeft u de bevoegdheid gegeven? Zeg ons dat eens. Misschien hebben die leiders van het volk ook zoiets wel bedoeld met die vraag en met die dingen. Bedoelden ze natuurlijk wat Jezus allemaal deed en wat hij allemaal voor een heleboel mensen, wat hem betreft, hun mensen, betekende. Hoe hij aan het koninkrijk van God verkondigde en hen als een soort profeet telkens weer opriep en aanmoedigde om daar naar uit te kijken, om daar iets mee te doen. En net zoals de profeet Jesaja, dat trouwens ongeveer 500 jaar eerder al deed, is het niet je brood delen met de hongerigen, onderdak bieden aan de armen zonder huis, de naakte kleden en je bekommeren om je medemens? Dan breekt je licht door als de dageraad. Prachtige woorden toch? En zo riep Jezus de mensen ook op om, zeg maar, hun leven over een andere boeg te gaan gooien. Zeg maar, door God lief te hebben en je naaste als jezelf, om goed voor elkaar te zijn. Om je medemensen tot hun recht te laten komen, voor zover je dat tenminste kunt. En zo was Jezus daar telkens weer zelf het grote voorbeeld van. In de keuzen die hij maakte, in zijn solidariteit met de mensen, in hoe hij mensen bevrijdde van de geesten die hen gevangen hielden. En ook in hoe hij de leiders van het volk soms terecht wees en het opnam voor de gewone mensen die door welke oorzaak dan ook in de goot terecht waren gekomen, zoals tollenaren en anderen die buiten de boot waren gevallen en daarom haast door iedereen werden gewantrouwd en geminacht. Mensen waar dan ook haast niemand naar omkeek. En ook hoe hij, Jezus, als een vreemd soort koning, zeg maar als een soort antikoning, niet hoog op een paard, maar nederig op een ezeltje, Jeruzalem was binnengekomen, terwijl hij door de menigte van het gewone volk uitbundig werd toegejuicht. En misschien ook wel door wat er pas nog op het tempelplein was gebeurd. Toen hij die handelaren met hun onrechtvaardige boeltje de tempel heeft uitgejaagd, waarbij hij woedend had uitgeroepen dat het geen stijl was om van het huis van zijn vader een soort rovershol te maken. Een toestand waar de armen, meestal de meest armen, het meeste de dupe van waren. Dat optreden van die leiders, dat hadden die leiders moeten doen. Maar omdat hij het liet afweten, heeft Jezus het maar gedaan. En de gewone mensen hadden diep ontzag voor hem. Het hele volk hing aan zijn lippen, vertelt Lucas. Maar we gaan weer terug naar het verhaal. Waar Jezus had gevraagd, wie heeft jou je bevoegdheid gegeven om te doen zoals je doet? Nou, die vraag hadden ze maar beter niet kunnen stellen. Want nu ging Jezus hen, maar tegelijk een menigte van mensen, een spiegel voorhouden in de vorm van de gelijkenis die we net hebben gelezen. En zou hij die spiegel ook niet voor ons kunnen hebben bedoeld? Jezus vertelt over die man die een wijngaard had aangelegd en de zorg ervoor aan pachters heeft uitbesteed, omdat hij zelf een lange reis ging maken. Die pachters werden dus verantwoordelijk voor het wel en wee van die wijngaard. Natuurlijk met de bedoeling dat die wijngaard goede vruchten zou gaan opleveren, waarvan een deel dan bestemd zou zijn voor de eigenaar. Daarvoor had hij die pachters immers uitgekozen. Daarvoor had hij hen zijn vertrouwen gegeven. Maar dat ging mis, hoorden we net. De pachters gingen zich gedragen alsof ze de eigenaars van de wijngaard waren, in plaats van alleen maar de pachters. En drie knechten van de eigenaars, die op een bepaald moment kwamen om de oogst, werden de een na de ander met lege handen de wijngaard uitgejaagd. Het is hier allemaal van ons, wil je dat weten? zullen ze te horen hebben gekregen. En uiteindelijk stuurde de eigenaar zijn eigen zoon, die ze misschien wel zouden ontzien, maar ook die eigen zoon hebben ze met lege handen de wijngaard uitgegooid en zelfs vermoord. Wel een heel triest verhaal. En ook heel duidelijk. Die leiders van het volk, hoge priesters en schriftgeleerden en oudsten, zullen best hebben aangevoeld wat Jezus hier allemaal mee bedoelde. Net als wij toch zeker? Natuurlijk dat die eigenaar van de wijngaard niemand minder is dan zijn en onze hemelse Vader, die er alles aan gedaan heeft om van de aarde die hij geschapen heeft een schitterende en vooral vruchtbare wijngaard te maken. Een tuin waarin dus wijnranken staan, waaraan druiventrossen worden gekweekt. En druiventrossen en de wijn die daarvan kan worden gemaakt, zijn er om mensen vrolijk te maken, om mensen vreugde te geven. Ze willen ons immers altijd doen denken aan Kanaan, het ooit beloofde land. Het land waar het leven goed is en waar alle mensen dus goed en liefdevol en gelukkig met elkaar kunnen leven. Waar het is zoals de Schepper het van het begin af aan al had bedoeld. Waardoor alle mensen natuurlijk de Torah wordt nageleefd. Met als belangrijkste aanwijzing: heb God lief met alles wat er in je is en je naaste als jezelf, zodat daar echt alle mensen samen voluit mens kunnen zijn. Die schitterende wijngaard heeft God ooit aan ons mensen toevertrouwd. En noemde mensen maar de pachters. Natuurlijk met de bedoeling dat ze er, al zouden ze geen eigenaars zijn, toch goed voor zouden zorgen. Dat we goede pachters zouden zijn, vol verwachting van een goede oogst. En toen het daar de tijd voor was, heeft hij in zijn onbegrijpelijke liefde en geduld de ene knecht na de andere, de ene profeet na de andere, naar die wijngaard gestuurd, om in zijn niet aflatende hoop op een rijke oogst, op weelderige druiventrossen dus, op goede wijn, de allerbeste wijn van het leven. Maar omdat hij telkens weer zo bitter door de mensen werd teleurgesteld, heeft hij uiteindelijk zijn geliefde enige zoon naar de wijngaard gezonden. Zijn enige zoon, die net als de knechten die eerder waren gestuurd, ook niet door de pachters zou worden verdragen, en daarom net als de zoon in de gelijkenis buiten de wijngaard zou worden gesleurd. En we kennen de verhalen hoe dat verder is gegaan. Hoe Jezus met een doornenkroon op zijn hoofd als een soort spotkoning naar Golgotha werd gebracht. Om daar te moeten sterven aan een kruis. Allemaal doordat de pachters van toen, maar dat hadden ook wij vandaag kunnen zijn, net deden alsof die wijngaard van hen of van ons was en hem met zijn boodschap van liefde en vrede en gerechtigheid, het goede en veelbelovende verhaal van die nieuwe wereld die hij verkondigde, niet konden en niet wilden, of beter gezegd, niet kunnen en niet willen verdragen. Daardoor is hij dus aan zijn levensroeping ten onder gegaan. Maar gelukkig dat het wat Jezus betreft daar niet is bij gebleven. Dat hij, tenminste in wat hij verder nog heeft gezegd, niet zou opgeven om te blijven geloven dat het ooit nog goed komt met de wijngaard van zijn en onze hemelse Vader. Dat Jezus tot het laatst, zelfs door de dood heen, nog in de goede afloop is blijven geloven. Want al zou onze laatste kans. De zoon van de wijngaardenier dan worden gedood, wist hij zich die woorden van Psalm 118 te herinneren. Over wat er gebeurde met een afgekeurde en onbruikbare steen die de bouwers niet konden gebruiken. Die kwam natuurlijk op een afvalhoop terecht. Zo gaat dat. Maar nu klinken de woorden steen, Eben en zoon, Ben, in het Hebreeuws bijna gelijk. En dat klinkt in wat Jezus zegt ook wel door. Zoals een afgekeurde steen. Zo hebben de mensen toen, maar dat zouden ook wij zijn geweest, immers ook Jezus weggedaan, uit de weg geruimd. Maar zoals het in de oude psalm ging, zo zag Jezus het blijkbaar ook wat zichzelf betreft. Alsof het zo is dat hij het toen, bij wijze van spreken, al Pasen zag gaan worden. Die door de tempelbouwers afgekeurde steen, die ze echt niet konden gebruiken, die zou er weer zijn. Niet als een dode steen op een afvalhoop, niet in een graf, maar als de levende zoon, de hoeksteen, bij wijze van spreken de allerbelangrijkste steen van een gebouw, waar het hele bouwwerk op rust. Hij zou en zal de hoeksteen zijn, de zoon, de erfgenaam van de wijngaard, waar de pachters het lieten afweten. Gemeente, zo komen we als vanzelf weer bij de vraag van het begin. Een vraag die al 2000 jaar oud is, maar nog even actueel als toen. Wie is Jezus? Wat heeft Hij in Gods naam vandaag, hier en nu voor de wereld, voor de mensen in de wereld en dus ook voor ons te betekenen? Jezus, de man uit Nazareth, wiens naam vooral op de weg naar Pasen weer zoveel zal worden uitgesproken en bezongen. Wiens levens- en ook stervensverhaal weer zoveel mensen op de been zal brengen en zal doen verwonderen en ontroeren. Wie is Hij toch, waar het allemaal over gaat? Is Hij niet ook vandaag nog, bij wijze van spreken, onze hoeksteen? De belangrijkste steen van het gebouw van ons leven. En daarmee ook dat van onze gemeente hier in Sassenheim en van zijn wereldwijde kerk en van de hele wereld, is het Jezus die ons ook als gemeente nog altijd overeind houdt. Zonder Jezus die ons door zijn geest wil inspireren en ons wil dragen, die ons bij elkaar wil houden, zouden we immers nergens meer zijn. Wij geloven toch niet dat wij in die keiharde wereld waarin we leven, waarin zoveel gebeurt, waarin nog altijd zoveel onrecht, zoveel onmenselijkheid bestaat. Wij geloven toch niet dat wij uit onszelf zouden kunnen bestaan. Wij geloven toch niet dat we Hem niet nodig hebben. Want door Hem mogen we geloven dat de mislukking en de teleurgang en alle crisis in de wereld niet het laatste is. Zelfs de dood niet. Omdat Hij, de Heer van Pasen, onze levende Heer is. En zijn verhaal van het leven niet stuk te krijgen is. Door Hem, als onze hoeksteen, mogen we ook vandaag nog geloven dat Hij alles nieuw maakt. Dat Hij ook ons tot nieuwe mensen maakt. En dat we met elkaar en eens met alle mensen samen in liefde en vrede en barmhartigheid en gerechtigheid zullen mogen leven als Gods kinderen in zijn koninkrijk. En waar we niet alleen maar het is van mij of het is van ons zeggen, met de nadruk op mij en op ons. Want waar we in de geest van Jezus kiezen voor vrede en gerechtigheid en goed en eerlijk en liefdevol met onze medemensen omgaan en helpen waar we kunnen helpen, misschien groots en meeslepend, wereldwijd of gewoon maar in ons eigen straatje, voor onze eigen buren, voor onze eigen collega's. iets betekenen voor de mensen om ons heen. Daar overal kan zomaar iets van Gods koninkrijk zichtbaar en voelbaar worden. Misschien wel op plaatsen waar we dat nooit hadden gedacht, kan het er zomaar zijn. Even een stukje hemel op aarde. Soms even, maar toch als teken van waar we dankzij Jezus op mogen hopen. Mogen het zo zijn. Amen. Zullen we met elkaar gaan danken en bidden? Lieve God, Wij danken u voor zoveel liefde en geduld met uw wijngaard. Dat we uit het verhaal van Jezus mogen begrijpen. En we danken u voor Jezus, uw Zoon, die alles gaf voor ons. Zelfs zijn leven. En dat hij er alles aan heeft gedaan, opdat wij durven te geloven in het leven. In het goede leven. Voor alle mensen. Het leven dat past in uw koninkrijk. Wij bidden u voor de wereld van vandaag. Met zoveel crisissituaties, zoveel grote zorgen. We houden ons hart er soms voor vast. We bidden voor alle mensen die moeten zien te overleven onder zoveel onrecht, te midden van zoveel oorlog en geweld. We bidden voor de mensen in Myanmar die behalve dat oorlogsgeweld ook nog zo zijn getroffen door die natuurramp. En we bidden voor de mensen in Oekraïne en in Gaza en in Rusland, in Israël, maar ook op zoveel andere plaatsen. Al die mensen die zo verschrikkelijk te lijden hebben, dat er toch met uitzicht mag komen. Ook al is het maar een begin van vrede en gerechtigheid. We bidden voor elkaar hier in onze gemeente. We bidden voor de zieken thuis of in het ziekenhuis of waar dan ook. Wilt u met uw troost en vrede bij hen zijn? En wees ook met de mensen die met heel veel liefde en zorg om hen heen staan. Wilt u ook hen sterken en bemoedigen? We bidden voor mensen die verdrietig zijn omdat ze iemand moeten missen. We bidden voor mensen die het gevoel hebben dat ze niet meer meetellen, om welke reden dan ook. Wil ons helpen om in elk geval een gemeente te zijn die er zijn mag, van mensen die om elkaar heen staan, die met elkaar meeleven. Een gemeente die er in deze wereld toe doet. Dat we zo mogen zijn als kinderen van u. Wilt u naar ons luisteren bij wat we vanuit de stilte van ons hart tot u te zeggen hebben? En hoor ons ook als we samen met Jezus bidden. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen.
Goedemorgen gemeente. De eerste collecte is bestemd voor Kerk in Actie, het is Kinderen in de Knel. Wereldwijd moeten miljoenen kinderen al heel jong gaan werken. Ze krijgen daardoor nauwelijks onderwijs staan dan al direct op een achterstand in de maatschappij. Kerk in Actie zet zich in samen met lokale hulporganisaties voor een wereld waarin kinderen en jongeren goed onderwijs krijgen, veilig opgroeien en later volwaardig mee kunnen doen. De tweede collecte is voor onze eigen gemeente, het rijlen en zeilen van de PG Sassheim. En dan nu de kastjes bij de uitgang. Het tweede kwartaal is ingegaan nu en het doel van het eerste kwartaal is ruim gehaald. We hadden ingezet op 15 vergeten kinderen die een week op vakantie kunnen dan. Maar dat zijn er nu 18 geworden. Het nieuwe doel is nu van dit kwartaal, het nieuwe kwartaal is de stichting Woord en Daad. En zij werken wereldwijd in 18 landen. Hun motto is: ieder kind heeft recht op goed onderwijs. Ze werken daarom aan sterke onderwijssystemen, verbeterde onderwijskwaliteit en toegang tot christelijk onderwijs voor de allerarmsten. Hun droom is dat wereldwijd steeds meer kinderen opgroeien tot zelfstandige volwassenen. De drie doelen worden van harte aanbevolen. Ook via kerk, app of website is uw bijdrage mogelijk. Dank u wel.